Gisteren stemde de VN-veiligheidsraad in met een internationale stabilisatiemacht die in Gaza het bestuur zou moeten overnemen van Hamas. Wat betekent dit voor de inwoners van Gaza en voor Israël? We bespreken het met dominee Ernst Bogert in Jeruzalem. Maar eerst spreken we met Freek Vergeer, die als onderzoeker verbonden is aan het SIDI. Freek Vergeer, van harte welkom in de uitzending. De VN-veiligheidsraad die is gisteren bij elkaar gekomen en zij steunen het vredesplan van Trump, wat gaat over Israël en Gaza. Kun je kort schetsen wat er gisteren in die vergadering allemaal besproken is?
Ja, wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er inderdaad ja en amen is gezegd op het 20-puntenplan van Trump. Dus dat betekent dat nu de VN-veiligheidsraad eigenlijk heeft ingestemd met een tijdelijk mandaat voor het Board of Peace. Dat is een tijdelijk bestuur van de Gazastrook onder leiding van Trump. En die krijgt eigenlijk het mandaat tot eind 2027 om de Gazastrook te besturen. Daaronder moet dan een tijdelijke technocratische regering komen van Palestijnen. En de Board of Peace moet daarna ook een soort stabilisatiemacht gaan creëren van militairen die ook echt moeten gaan zorgen voor de ontwapening van Hamas. En tegelijkertijd moet dan de Palestijnse autoriteit hervormingen gaan doorvoeren. En na 2 jaar is het eigenlijk de bedoeling dat dan het gebied onder controle zou komen te staan van de Palestijnse autoriteit. Dat is in een notendop wat de VN nu ook bevestigd heeft.
Ja, was dat ook een beetje de lijn van de verwachting dat die Veiligheidsraad eigenlijk akkoord zou gaan met dat plan van Trump?
Ja, dat was wel de lijn van de verwachtingen. Er was alleen de vraag hoe gaan Rusland en China erop reageren. Nou, die hebben niet ingestemd met het plan, maar die hebben eigenlijk gezegd we onthouden ons van stemming. Waardoor het plan dus wel volledig door de Veiligheidsraad heen gekomen is. Dus ze hebben niet hun veto ingezet.
Is deze resolutie van de Veiligheidsraad, is dat een bindende resolutie?
Het kan alleen een bindende resolutie zijn als die is genomen onder hoofdstuk 7 van het VN-handvest. Dat lijkt hier niet zo te zijn. Het wordt in ieder geval niet genoemd in de resolutie. En ook als je kijkt naar de taal van de resolutie, dan is het geen dwingende taal. Dus het lijkt erop dat deze resolutie niet dwingend is. Wel is het natuurlijk een resolutie van de Veiligheidsraad, dus die heeft wel grotere waarde dan die van de algemene vergadering. Maar het lijkt geen dwingende resolutie te zijn.
Als wij kijken naar de consequenties van die resoluties, wat betekent dit in de praktijk voor Hamas nu?
Ja, in de praktijk betekent dit voor Hamas dat er nu een VN-mandaat is waarin eigenlijk staat dat zij ontwapend moeten gaan worden. Daar hebben ze ook fel tegen geageerd. Aan de andere kant geldt, er moet dus zometeen eerst een troepenmacht komen en die moet ook bereid zijn om hen te gaan ontwapenen. Nou, dat is Israël in de afgelopen 2 jaar niet gelukt. Ja, de vraag is dan wel of het geen illusie is om te denken dat een stabilisatiemacht van militairen uit moslimlanden dan wel bereid is om geweld te gebruiken tegen Hamas om echt die wapens af te nemen. Dat maakt het zo ingewikkeld. Dus Hamas heeft er baat bij om zoveel mogelijk te ageren tegen deze resolutie, want dan wordt de kans kleiner dat landen willen meewerken aan deze constructie.
Ja, tegelijk. Nou ja, wat je net noemt, Hamas die wijst de resolutie dus af vanwege dit specifiek. Is het dan überhaupt een haalbare kaart om hiermee verder te gaan? Want ik bedoel, zij zullen toch op enige wijze moeten gaan meewerken aan ontwapening, want dat staat in het plan.
Ja, de vraag is natuurlijk of het een haalbare kaart is. Dat hangt echt af van die Arabische landen. Gaan die voldoende druk leggen op Hamas om mee te werken? Maar dat maakt het natuurlijk kwetsbaar voor Israël, want om die Arabische landen aan boord te houden moet Amerika weer concessies doen die weer tegen het zere been zijn van Israël. Dus zo is het een soort Gordiaanse knoop geworden met twee belangen. Israël heeft natuurlijk het belang bij dat Gaza gedemilitariseerd wordt en Hamas verdwijnt. Hamas heeft er belang bij om juist de wapens te houden en te blijven bestaan. En het wordt eigenlijk een soort armpje druk om te kijken wie het langste volhoudt.
Ja, als we kijken naar wat het voor Israël betekent, kun je daar wat over schetsen? Wat zijn de consequenties van deze resolutie voor Israël?
Ja, premier Netanyahu heeft gezegd dat hij op zich gematig positief is met deze resolutie. En hij benoemt dan de elementen die Israël heel erg aanstaan, namelijk dat Hamas ontwapend gaat worden en een einde komt aan Hamas. Aan de andere kant staat er ook in dat er in de toekomst mogelijk een Palestijnse staat kan komen. Dat is wat meer tegen het zere been van Israël. Maar goed, uiteindelijk zijn zij wel tevreden. Alleen het punt is, ze hebben zich natuurlijk wel heel erg afhankelijk gemaakt van president Trump. Ze zijn helemaal afhankelijk eigenlijk van zijn grillen en lijken zelf hem steeds minder te zeggen te hebben. En president Trump probeert hem binnenboord te houden en de Arabische landen binnenboord te houden. Dus dat betekent dat beide partijen concessies moeten doen. En dat kan wel pijnlijk zijn voor Israël.
Ja, is het in het verleden vaker voorgekomen dat de VN-veiligheidsraad resoluties had over Israël? Of is dit echt bijzonder?
Nou, het is al een tijdje geleden, maar het is niet helemaal bijzonder. Het is wel eerder gebeurd. Bijvoorbeeld laatst nog in 2016. Dat was helemaal het einde van Obama's periode. Toen is een resolutie in de VN-veiligheidsraad doorgekomen, waarin staat dat er ook een twee-staten-oplossing moet komen. Dat was eigenlijk een beetje boosheid vanuit Obama. Dus ook toen werd het al gezegd. Dus het is alleen wel opvallend dat het nu gebeurt. En onder Trump, die natuurlijk eerder hele andere plannen leek te hebben. Dus het is wel een beetje ironisch dat nu, ook onder zijn bewind, toch een resolutie in de VN-veiligheidsraad komt die spreekt over een Palestijnse staat.
Nou ja, we hebben het dus over een resolutie die is aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Dat is eigenlijk een soort van de belangrijkste gremium binnen de Verenigde Naties. Wat gaat dit nou betekenen? Stel, het gaat allemaal door zoals het nu volgens planning gaat, hè? Komt er dan een VN-vredesmacht of zoiets in Gaza?
Ja, je moet eigenlijk een beetje voor je zien als onderaannemerschap. Dus normaal, het is niet de VN zelf die de vredesmacht geeft, maar de VN geeft eigenlijk een mandaat aan die Board of Peace en de landen die meewerken om een vredesmacht in te stellen. Dus het is wel gedeeltelijk onder gezag van de VN. En die benadrukt ook met deze resolutie dat ze hier achter staan. Maar het is uiteindelijk aan die Board of Peace en de landen zelf om een stabilisatiemacht op te richten. Dus het zal niet een echte VN-vredesmacht worden, maar wel eentje met toestemming van de VN.
Laatste vraag, Freek, hierover. Wie of welk land gaat dan voorlopig Gaza besturen?
Ja, nou voorlopig gaat het bestuur van de Gazastrook dus onder die Board of Peace gebeuren. Daar gaat in ieder geval Trump in zitten. Wie er nog meer in gaat zitten, dat is onbekend. Welke landen er mee gaan doen met die stabilisatiemacht is ook nog onbekend. De namen van Indonesië en Azerbeidzjan worden nu genoemd. Maar goed, er zijn nog geen concrete toezeggingen daarvan. Dus de vraag is inderdaad wie dat gaat besturen. En voorlopig is de realiteit dat Hamas in ieder geval een gedeelte van de Gazastrook aan de macht is. Het andere gedeelte is natuurlijk onder controle van Israël. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 heel snel veranderen. Dus ja, de toekomst moet het echt uit gaan wijzen. Maar het punt is, de resolutie en ook het plan van Trump zijn heel erg vaag en nog niet duidelijk. Dus alle details moeten in de toekomst uitgewerkt gaan worden. Dus het is echt eigenlijk heel ingewikkeld om precies te voorspellen wat er gaat gebeuren.
Nou, we blijven het met belangstelling volgen. Dank voor jouw toelichting, Freek Vergeer.
Graag gedaan.
In augustus 2023 verhuisde Ernst Bogert naar Jeruzalem om daar te werken en te wonen in Israël als onderdeel van Kama. We vragen hem hoe het nieuws van de VN-resolutie daar valt. Ernst Bogert, van harte welkom in onze uitzending. Hoe is het nieuws van die VN-veiligheidsresolutie? Hoe is dat binnengekomen in Israël?
Ja, dat komt best wel binnen. Tegelijkertijd is het lastig, omdat de Verenigde Naties door de mensen op de straat niet echt serieus meer genomen wordt. Dat heeft natuurlijk te maken met de enorme hoeveelheid resoluties die aangenomen zijn de afgelopen jaren. Dus men vindt het wel echt ingewikkeld van, hoe moet men hier tegen aankijken? Tegelijkertijd is er een grote positiviteit richting Donald Trump, die achter deze VN-resolutie zit, met een vredeplan voor Gaza. En dat wordt met voorzichtigheid wordt dat toch wel in bepaalde mate omarmd.
Ja, nu is het inmiddels, het staakt het vuur al ruim een maand van kracht. Dus tussen Hamas en Israël. Merk je ook dat de rust ook wat meer terugkeert in Israël?
Ja, Israël is wat dat betreft een bijzonder land. Omdat hier gebeurt altijd van alles en nog wat. Dus mensen zijn heel sterk gewend aan het doorgaan. Dat was aan het begin van de oorlog, ruim 2 jaar geleden, was het wel anders. De eerste weken waren echt, hielden mensen zich ontzettend gedeisd. Maar daarna ging het leven gewoon weer door. Dus als je naar vandaag de dag kijkt, dan zie je dat mensen echt het leven laten doorgaan. De oorlog is dichtbij, het is pak een beetje 80 kilometer hier vanaf Jeruzalem. En tegelijkertijd gaat het leven al dik 1,5 jaar min of meer door zoals we gewend waren. Dus we merken niet echt een verandering, omdat we al in de gang van het leven waren.
Ja, want hoe kijk je, ik kan me ook voorstellen dat zo'n staakt het vuren, dan lijkt in ieder geval de oorlog een stuk verder weg dan wat die eerst was. En dat dat ook een moment is van reflectie voor mensen. Hoe kijken mensen om jou heen naar de verwoesting die in Gaza heeft plaatsgevonden en ook de consequenties voor de burgerbevolking daar in Gaza?
Ja, dat is een groot en belangrijk ding. Daar moet je bij realiseren dat vrijwel iedereen in Israël mensen kent die daadwerkelijk ook in Gaza dienen. Het zijn eigen kinderen, het zijn familieleden, neven, nichten, vrienden. Dus voor veel Israëli's komt dat heel dichtbij en is het tegelijkertijd ook heel gevoelig. Hè? Dus het is niet, zij doen deze schade en deze verwoesting in Gaza. Het wordt vanuit de eigen gemeenschap gedaan. Het zijn ook veel reservisten die in Gaza gediend hebben en in principe ja, orders daar uitvoeren. Wat ik merk onder de mensen is toch wel een algemeen gevoel van, ja, het is toch wel heel erg dat dit allemaal nodig is. Dat formuleer ik bewust zo, dat het nodig is. Dat is wel echt de wat je merkt onder mensen van dat men eigenlijk geen andere keuze heeft dan Hamas vernietigen in Gaza. Dat betekent de infrastructuur die veelal onder de gebouwen, onder de huizen zit, in de ziekenhuizen, in de scholen en daaronder. Dus op het moment dat daar op die verwoestingen veel kritiek komt, heeft men daar best wel moeite mee. Tegelijkertijd merk je ook aan mensen van, ja, we willen niet dat onschuldige burgers sterven. En dat heeft er weer mee te maken dat er ook heel veel Palestijnen gewoon binnen de landsgrenzen van Israël wonen.
Ja, met ook familie in Gaza.
Precies, en dat er ook contacten tussen Joden en Palestijnen binnen Israël zijn. En die verhalen ook gehoord worden. Dus je merkt ook genoeg mensen die er ontzettend veel moeite mee hebben. En die zeggen van ja, deze verwoesting is toch wel heel, heel erg.
Ja, nu zijn er ook nog 3 lichamen van gegijzelden nog steeds in Gaza. Die worden vastgehouden door Hamas. Leeft dat nog steeds zo onder de bevolking?
Ja, dat leeft nog steeds. Dat men gaat niet stoppen totdat iedereen terug is. Dat heeft met een groot stuk trauma te maken. De hele gang van de gegijzelden, de bevolking heeft ontzettend meegeleefd. Elk stad, elk dorp had wel een hoek of een plek waar mensen bij elkaar konden komen om het lot van de gijzelaars zich aan te trekken. En je ziet veel stickers met name op auto's, in straten, op ramen, die eigenlijk zegt tot de laatste gegijzelde. En dat betekent, ja, dit is pas echt voorbij op het moment dat iedereen ook daadwerkelijk terug is. En dat geldt ook voor de dode lichamen.
Ja, je hebt al die tijd ook in Israël gewoond. Sinds 2023 woon je daar. Hoe kun je eigenlijk de mensen om je heen bemoedigen, troosten als ze door zo'n heftige oorlog heen gaan?
Ja, voor de meeste mensen is misschien wel de grootste schok hoe de wereld zich steeds meer afkeert van Israël. En daarmee ook een stuk nood en een gedachte van ja, waar gaat dit heen met deze wereldopinie die zich tegen ons keert. En eigenlijk het enige antwoord wat daarop te geven is wat in de Bijbel tot ons komt. Dus ik praat vaak met mensen ook over van wat staat er nu eigenlijk in de profeten. Welke voorzeggingen zijn daar gedaan? Welke profetieën vinden we daar? En welke hoop komt daaruit naar voren die ook voor Joodse mensen geldt? En het bijzondere vind ik dan, dat is niet alleen hoop voor Joodse mensen, maar ook voor de Arabische volken die hier wonen en hieromheen. Onlangs was er een conferentie waarin Jesaja 19 weer heel nadrukkelijk in het beeld gezet werd, waar ook ja, een hele duidelijke hoop voor de Arabische volken naar voren komt. En daar probeer ik ook echt oog voor te hebben.
Ja, nou ja, je woont in Jeruzalem. We hebben uitzicht in ieder geval, of tenminste achter ons hebben we uitzicht op de Olijfberg. Wat betekent het voor jou dat je op zo'n plek woont die zo centraal staat in de Bijbel?
Ja, dat is een ongelooflijk voorrecht. Ik snap het nog zelf eigenlijk nog steeds niet. Dat als mensen aan me vragen van waar woon je, dan is het antwoord in Jeruzalem en dan hoor ik mijn eigen echt praten. Zelfs na ruim 2 jaar dan hoor ik mijn eigen praten van, hé, maar dat is toch apart, dat klopt toch niet helemaal, dat je als Nederlander daar bent. Tegelijkertijd, ja, de dagelijkse realiteit is dat ik hier woon. Vanuit ons huis kunnen wij inderdaad de Olijfberg zien, de berg Sion, de meest belangrijke plekken vanuit de Bijbel. En voor ons betekent dat vooral dat er een doorgaande lijn is, vanuit de Bijbel, door alle eeuwen heen, tot de dag van vandaag. En dat zo zeker als die Olijfberg daar staat, dat zo zeker ook Gods belofte zijn voor Israël en voor de wereld. Dus dat is de boodschap die het voor ons geeft. En ja, de wederkomst van Jezus Christus die we van harte ja, verwachten.
Ja, want jij werkt daar namens de organisatie Kama. Je bent zelf christen natuurlijk, een Nederlandse christen. Je woont tussen Joden, moslims, christenen. Hoe verhouden jullie, zeg maar, al die verschillende bevolkingsgroepen, hoe verhouden jullie je tot elkaar? Wat kun je met elkaar delen?
Ja, zo, dus praktisch gezien wonen wij op de grens tussen de Joodse en Arabische wijk. Beide zijn binnen 20 meter afstand van ons en we hebben met beide groepen ook contact. Kama in Israël werkt ook met beide groepen, met zowel Joden als Palestijnen. Dat vind ik ook de kracht van onze organisatie. Er is de geest van God gaat over alle grenzen heen en Gods belofte ook. En uiteindelijk, ja, als christen hier in Israël geloven we dat er verzoening mogelijk is. En dat is een verzoening die er is in Jezus Christus, in de Messias. En dat is, dat maakt je positie toch anders ten opzichte van de meeste lokale bewoners. Of het dan Joodse mensen zijn, religieus Joodse mensen of islamitische moslims die hier wonen. Die hebben dat verbindende in de Messias, die hebben dat niet. En ik denk dat iets is wat we als christenen echt hier mogen bijdragen. Dat er daadwerkelijk ruimte is voor echte diepe verzoening.
Ja, wat is jouw oproep? Waar kunnen we voor bidden als christenen vanuit Nederland voor Israël?
Ik denk dat hoe meer de tijd verkort wordt, hoe beter het is. Dus mijn gebed is vaak, Heere, laat de tijd kort zijn tot u komt en tot er daadwerkelijk vrede komt. Want dit is gewoon één ellende. Dat is, als ik die afgelopen 2 jaar bij elkaar optel, dan kan ik maar 1 conclusie maken en dat is dat oorlog het meest erge is wat er kan gebeuren met de maatschappij. Dat moet niemand willen. En natuurlijk, daar kan ik niet over uitweiden van hoe het allemaal zo gekomen is en wat er allemaal gebeurd is, et cetera. Maar oorlog is, hoe je het ook bent of keert, het is iets vreselijks, het is iets verwoestends, het is traumatiserend. Dus ja, we hopen en verlangen dat dit binnenkort over mag zijn.
Ja, en dat de echte shalom zal komen. Ernst Bogert, dank voor jouw toelichting en heel veel zegen gewenst daar in Jeruzalem.
Dankjewel, graag gedaan. Alle goeds voor jullie.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Christen voor Israël. U kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.